Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer, een nieuwe aflevering waar we opnieuw twee boeken aan u mogen voorstellen. Eentje is geschreven door wijlen paus Franciscus en handelt over het heilig hart van Jezus. We zullen u daarbij een interview voorstellen dat de Vaticaanse collega's van de Vaticaanse media hebben afgelegd met de rector van het heiligdom van Paray-le-Monial, dat natuurlijk verbonden is met de devotie tot het heilig hart van Jezus. Maar alvorens we daarmee van start gaan, gaan we het hebben over een hele bijzondere heilige, namelijk de heilige Johannes Maria Vianney, beter bekend als de heilige pastoor van Ars. Zeer recent is er een boek verschenen bij uitgeverij Bethsaida, met de titel Een zuivere ziel is als een mooie parel. En de ondertitel luidt Catechesis van de pastoor van Ars. Nu, om in gesprek te gaan met de pastoor van Ars, dat is niet mogelijk, maar wel met degene die het voorwoord heeft geschreven. We gingen in gesprek over de figuur van de pastoor van Ars en dit boek met monseigneur Joris Schreuder. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om, ik moet zeggen, opnieuw monseigneur Joris Schreuder aan de lijn te hebben. En monseigneur, van harte welkom in het programma De Leeswijzer.
Goed om te horen. Er wordt mij gevraagd om iets te vertellen naar aanleiding van een boek met teksten, catechesen en preken over en van de pastoor van Ars.
Zeker, daar gaan we het zo meteen over hebben. Zou u misschien uzelf nog even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars, voor zij die u niet kennen?
Ik ben geboren rond 1940, dus dat is al lang geleden. En ik heb twee mooie ervaringen, denk ik, in mijn leven mogen meemaken. In 1969 werd ik priester gewijd. En daarna, toen waren er nog zeer veel priesters, werd mij gevraagd om in Nederland, in 's-Hertogenbosch om precies te zijn, les te gaan geven, godsdienstles, aan een middelbare school. En die school was juist gemengd aan het worden, want dat was toen nieuw, aan meisjes en jongens, ja, vanaf ongeveer 12, 13 jaar. En dat was in het begin godsdienstleer, heette dat officieel. En daarna, omdat ik een diploma had, ook nog geschiedenis. Ik vertel dat erbij om twee redenen. Ik heb gemerkt dat het een voordeel is voor een priester als men lesgeeft, dat men ook een profaan vak, geschiedenis is in Nederland, geen katholiek vak uiteraard, geeft. En tegelijkertijd ook nog iets over het geloof mag vertellen, want dan kom je ook wat meer in zo'n klas. En dat is iets heel goeds. Daarna, na zo'n 15, 16 jaar in het middelbaar onderwijs, ben ik terechtgekomen, zoals dat heet, als vicaris-generaal. Dus naast de bisschop de praktische leiding in een groot bisdom, het grootste als het gaat over het aantal katholieken in Nederland. En bovendien is kort daarna daar ook een nieuw seminarie gesticht, wat gedurende 30 jaar heel goed heeft gelopen. En het is niet verwonderlijk dat ik daar ook les mocht geven. En die les vooral in kerkgeschiedenis en spiritualiteitsgeschiedenis, dat wil zeggen, wat beweegt mensen die katholiek zijn, of soms ook die niet katholiek zijn, wat is eigenlijk de bezieling van ons geloofsleven? En zo kom je natuurlijk ook bij iemand als de pastoor van Ars terecht. Bovendien, ik herinner me dat nog goed, ik ben dus nu inmiddels veel ouder, maar toen ik 50 werd, toen dacht ik, nou ga ik een paar dagen weg op bezinning. En ik heb de auto genomen en ik ben richting Frankrijk, richting Lyon gegaan, want 20 kilometer denk ik ten noorden van Lyon ligt een heel klein dorpje, Ars. En ik ben daar maar 2 dagen op bezinning gegaan om eens na te denken, wat heb ik als priester allemaal mogen doen, wat heb ik ontvangen aan vertrouwen en wat betekent die persoon van de pastoor van Ars. Het mag met name genoemd worden, want in het boek waarover het gaat, staat in de inleiding die ik mocht maken, maar die bedoeld is niet alleen als een vriendelijk woord, maar ook om zijn persoon te presenteren. Mm-hmm. Er staat dat hij leeft van 1786 tot 1859. Nou, u mag die jaartallen natuurlijk wel vergeten, maar dat betekent wel dat hij opgroeit in de tijd rond de Franse Revolutie. En dat betekent in Frankrijk dat het niet vrij was om naar de kerk te gaan, om katholiek te zijn. En vandaar dat het eerste wat gemeld wordt, is dat hij een jongen is uit een boerengezin, uit een dorp ten noorden van Lyon, met verschillende kinderen, waar hij opgroeit en ook de eerste communie mag doen nadat hij gedoopt is. Maar dat mag niet. Dus in het boek wordt uitdrukkelijk verteld dat er een mis is in de boerderij. De luiken zijn dicht en buiten staat een hooiwagen. Die wordt afgeladen, want de mensen op straat moeten denken, alle werk gaat gewoon door. En binnen zijn een paar jongeren die hun eerste communie doen. Dat laat iets zien over de situatie waarin hij opgroeit. En dat betekent een paar jaar later, als hij een volwassene is, dat deze boerenjongen, en normaal zou je dan waarschijnlijk ook boer worden, want vader en moeder hebben een boerderij en het zit in de familie, dat deze boerenjongen niet zomaar kan kiezen wat hij doet, maar dat het eigenlijk verboden is om dat geloof ook uit te oefenen. En dat je niet zomaar, als je er al over denkt, ik zou priester willen worden en de kerk en het geloof van de mensen willen dienen, dan gaat dat niet. Dan is dat eigenlijk verboden, moeilijk. Maar bovendien, zo was het vroeger en zo is het trouwens nou nog. Je moet om priester te worden geen geleerde zijn, maar je moest en je moet Latijn kunnen leren, je moest iets van filosofie gaan doen en nog andere vakken die met het geloof te maken hebben. Hij was geen slim jongen. Vandaag zou hij waarschijnlijk niet voor de middelbare school in aanmerking komen. Maar hij wilde het echt, want hij had vanuit de familie, en soms is dat ook het vuur van de Heilige Geest van God, hij had een verlangen naar priesterschap, naar het geloof dienen. Maar eigenlijk moest hij, zoals iedereen van zijn leeftijd, in dienst militair worden. Mm-hmm. Nou, dat wil hij niet, want dan kun je je toekomst niet waarmaken. Dus vandaar dat hij, zoals vele jongeren in die dagen, jongens moet ik zeggen, want voor meisjes bestond nog geen dienst, die worden dienstweigeraar. Die moeten zich verbergen. En die werken op een manier dat eigenlijk niet opvalt wat je wilt. Voor sommigen in Vlaanderen weet ik niet hoe dat precies werkt, maar ik herinner mezelf dat toen ik kind was, mijn vader niet in Duitse militaire dienst wilde en dus enkele jaren bij een boer in de buurt van Eindhoven, waar ons gezin woonde, ondergedoken is om daar gewoon mee te werken. Want anders had hij naar Duitsland gemoeten en in dienst en misschien ook nog in een concentratiekamp terechtgekomen. En dat wil je niet. Het is een vergelijkbare situatie. Mm-hmm. Dus enerzijds dienstweigeraar en anderzijds was hij geen slimme jongen, geen iemand met een grote intellectuele aanleg. Dat is belangrijk om dat te noemen, want dat typeert, dat zegt iets over de persoon. Maar uiteindelijk is hij toch priester geworden. Uiteindelijk Maar we komen er dadelijk misschien nog bij terug. Hij sterft in 1859. En een aantal jaren daarna is hij, zoals dat vaker gebeurt, uiteindelijk heilig verklaard. En die heiligverklaring die is geweest in 1925. En iedereen hoort, hey, dat is 100 jaar geleden. Dus niet verwonderlijk dat de paus en dat ook in sommige Franse bisdommen er de laatste maanden extra aandacht is, 100 jaar na de heiligverklaring, dan komt iemand opnieuw in vizier. En misschien zijn er luisteraars die gehoord hebben of gelezen hebben dat de paus een paar weken geleden uit ook de nieuwe paus al heeft onderstreept. We denken terug aan enkele heiligen uit Frankrijk die 100 jaar geleden zijn heilig verklaard. Dat is Thérésia van Lisieux, 1925. Dat is Johannes Uyde, die is bij ons wat minder bekend, maar toch ook eigenlijk iemand die een actieve missieorde in het Franse land heeft georganiseerd. Mm-hmm. En nummer 3 is de pastoor van Ars.
Ja.
Die wordt een gewone dorpsbestuur, die doet niets bijzonders. Die mag niet voor de radio komen, want die bestond nog niet. Die schreef geen boeken, want daar was hij niet slim genoeg voor. Maar zijn geschiedenis, die heeft wel aan het denken gezet. En in de inleiding van het boek mag ik daar iets over vertellen. Het betekent in de praktijk dat hij, omdat hij echt priester wil worden, zich aanmeldt bij zijn eigen pastoor en die brengt hem weer in contact met het bisdom. En zo krijgt hij hier en daar van andere priesters les. En uiteindelijk wordt hij priester gewijd als hij 29 is in een ander bisdom, want in het eigen bisdom dat zou te veel opvallen. En als hij priester gewijd is, dan krijgt hij een benoeming en wordt hij door de bisschop gestuurd naar een klein dorpje in de buurt waar hij vandaan komt.
Mm-hmm.
Heel mooi is, dat staat in alle boeken over hem. Heel mooi is dat hij daar naartoe loopt. Waarschijnlijk had hij een boerenkar bij zich met wat meubelstukken. En dat hij op een bepaald moment een herdersjongetje tegenkomt. En aan die jongen vraagt, waar is dat dorp waar ik naartoe moet? En het jongetje, de herder Antoine Givre, zoals die heet, die wijst hem de weg. En dan zegt deze jonge priester, als jij mij de weg wijst naar Ars, dan zal ik jou de weg wijzen naar de hemel. Want daarvoor ben ik priester. En ik vertel dat, want er staat in de buurt van het dorpje Ars, wat een klein gerucht is, zoals gezegd, zo'n 15, 20 kilometer ten noorden van Lyon, staat een beeld waar deze mooie scène wordt uitgebeeld. En dat laat eigenlijk zien waar het steeds om gaat.
Ja.
Uiteindelijk komt hij in dat dorp terecht en hij wordt daar, naar wat verwikkelingen, de pastoor. En die mensen zitten daar niet allemaal op te wachten, want het was lang verboden geweest om iets aan je geloof te doen. Bovendien, maar dat is een beetje een ander onderwerp, maar toch, heel veel mensen zeggen, dat kan niet meer, iets met God. Het is ook de tijd na de verlichting, ook dat speelt een grote rol. Dus moeilijk om daar te beginnen. Maar hij wordt de priester. En hij doet twee dingen tegelijk, die eigenlijk denk ik ook bij priesters horen. Van de ene kant merkt hij dat de mensen, sommige mensen willen dat echt, dat ze uitzien naar een goede priester en dat ze daarom ook de mis willen bijwonen en onderricht krijgen. Dus hij preekt heel veel, geeft catechese, uitleg. Tegenwoordig zou je dan bij een microfoon spreken, maar die bestond niet. Dus dat betekent dat je op de preekstoel moet staan en in gemakkelijke woorden moet uitleggen hoe zit het met dat geloof.
Mm-hmm.
Maar hij zag ook dat er heel wat mensen in armoede leefden en ook weinig vorming kregen. En vandaar dat hij samen met een vrouw die vaak op de pastorie kwam, huishoudster zouden we vandaag misschien zeggen, ook een huis begon voor meisjes die vorming moesten krijgen. La Providence, godsvoorzienigheid. Eigenlijk een soort weeshuis voor arme meisjes, waar anders niks aan gedaan kan worden. En ik denk dat dat belangrijk is, dus dat hij een combinatie maakt. Geloof is onderricht, is heilig zijn, is bidden, is op God gericht zijn. Maar bij het katholiek zijn hoort ook aandacht voor de armoede, aandacht voor de mensen in gebrek. Wat eigenlijk paus Franciscus ook steeds opnieuw heeft laten zien.
Mm-hmm.
Met heel veel overtuiging doet hij de mis. 'S morgens, iedere dag, tegen de middag soms. En hij doet dat met een grote aandacht. Dus na een tijdje worden de mensen steeds meer verwonderd. Wat is dat eigenlijk voor een priester? Het woord aandacht noem ik uitdrukkelijk, want hij is overtuigd, hij begrijpt niet alles, maar is overtuigd. Die mis is de aanwezigheid, de Eucharistie, is Gods aanwezigheid van Jezus onder ons. En ik ben geroepen om de mensen God nabij te brengen en dan krijg ik waarschijnlijk ook nog iets terug. Dus vandaar dat hij heel dikwijls in die Eucharistie en met name na de consecratie een kort moment, soms een paar minuten lang, stil is. Stille aanbidding om te laten zien, dit is het mysterie van het geloof. Hij blijft in die plaats heel veel jaren, maar na enkele tijd komt er nog één ding bij, wat zeker in onze tijd wat ingewikkelder is, maar hier en daar ook opnieuw ontdekt wordt. Hij laat de mensen ook zien, we zijn niet helemaal goed uit onszelf. Daar moeten we moeite voor doen. We zijn eigenlijk ook zondaars. Niet omdat we slecht willen, maar wel omdat we zwakke mensen worden. En vandaar dat hij ook telkens opnieuw, iedere dag, want dat wordt steeds beter nodig, aanwezig is om biecht te horen. In een traditionele biechtstoel in die tijd. En het aantal mensen voor de biecht begint toe te nemen. Steeds meer. Maar dat kunt u in de inleiding in het boek lezen. En dat wordt overal verteld. In alle boeken, want er zijn allerlei boeken over hem. Uiteindelijk in het laatste jaar, midden 19e eeuw, als hij sterft, komen de mensen met drommen. Waarschijnlijk bijna 100.000 in een jaar. Komen die met name vanuit Lyon, met de koets, de diligence of de voet, die komen naar Ars om te biechten, om Gods vergeving te vragen via deze priester. En daar gebeuren bijzondere dingen. Want soms zegt iemand, ja, maar ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. En de pastoor van Ars, die praat dan zelf en die zegt, maar de Heilige Geest, die weet het wel. En die noemt een paar zonden en de mensen zeggen, ah ja, dat is het. En die worden meegenomen. Dat spreekt de mensen aan en tegelijkertijd, zoals ik net al noem, zijn catechese, zijn onderricht. En een aantal van die catecheses zijn door mensen opgeschreven en soms ook door hemzelf. En daar gaat het boek over. Dat is niet zo gemakkelijk, want hij heeft geen grote studies gemaakt. Eigenlijk heeft hij, als dat niet onvriendelijk klinkt, een erg eenvoudige, om maar niet te zeggen, dikwijls een boeren wat platte taal. Een simpele taal, recht voor zijn raap, zouden we in Nederland nu zeggen.
Mm-hmm.
En dat maakt dat zijn onderricht, wat recht toe recht aan is, maar daardoor wel voor iedereen begrijpelijk. Iedereen begrijpt waar het over gaat. Over de verleidingen, over het laatste oordeel, over de hebzucht. Wat is gulzigheid? Vandaag zou het misschien gaan over drugsgebruik of over dronkenschap, maar drugsgebruik bestond denk ik nog niet. Wel over de liefde tot God, over het paradijs, over wat je mist als je geen katholiek bent. Dus je moet een beetje door die teksten heen kunnen kijken, want die zijn meer dan 150 jaar oud. En zoals gezegd, de schrijfwijze, de manier van uitspreken, maar het is in een boerendorpsgemeenschap voor mensen met weinig onderricht, heel uitdrukkelijk vanuit het wezenlijke van het geloof, zonder wat wij nou zouden noemen theologische uitleg. En tegelijkertijd zit er altijd zijn eigen leven in. En ook dat is interessant, want hij is een eenvoudig man die ook probeert om naar dat geloof te leven. En dat betekent ook dat hij dikwijls weinig eet, vast. Want hij zegt het echte levensvoedsel, dat is Jezus Christus. Daar leef ik uit. In de korte inleiding, informatief, mocht ik daar een en ander over vertellen. En ik heb dat met plezier gedaan. Maar ik heb dat ook gedaan, en dat staat in de tekst, ik noem de namen zelfs, omdat ik natuurlijk, anders kun je moeilijk met enthousiasme over zoiets spreken, omdat ik ook een paar andere oudere boeken over de pastoor van Ars heb gelezen of geprobeerd door te kijken. Er is er eentje waaraan ik nog denk aan wat ik las toen ik zelf jongere was. En dat is een boek van een zekere Emiel Erens in het Nederlands. Dat is vooral een mooi en een vroom boek. Mm-hmm. Maar het meest interessante is, en misschien is het voor luisteraars nog antiquarisch te koop, is het boek van een zekere Daniel Pézeril. Dat is een Franse priester geweest, die later ook hullebisschop van Parijs is geweest en nog niet zo heel lang dood is, die gestorven is in 1998. Hij heeft een boek geschreven over de pastoor van Ars, wat in het Nederlands de pastoor van Ars is uitgekomen in 1962 bij het Spectrum in Utrecht. En wat een uitstekend, ook historisch verantwoord boek is over de pastoor van Ars. En ik vertel u dat zo uitdrukkelijk, want ik heb de kans gehad, toevallig, want wat is toeval, om hem een paar keer mee te maken. Ik ging op een reis naar het Heilig Land. Dat is interessant voor iedereen die het kan, ook alweer 20, 30, 40 jaar geleden. En dat was een reisleider, een geestelijke, en dat was deze toen nog bekende pastoor uit Parijs. En later is hij hullebisschop geworden in Parijs, gezegd in 1998 gestorven. Maar hij heeft zelf ook heel veel ervaring. Hij is vaak in Ars gaan kijken, mm-hmm, om zijn historische boek echt een fundament te geven. En hij heeft bovendien, en ik denk dat dat leerzaam is, toen hij nog maar enkele jaren priester was, heeft hij in Parijs ook een priestergemeenschap, dus een aantal priesters bij elkaar gebracht, die samen woonden, die soms ook over de preek praten, hoe zullen we dat doen, die samen aten, en daarmee een voorbeeld is geworden voor hoe je als priester kunt leven. Want zeker vandaag, pastoor Van Ars leefde helemaal alleen in zijn pastorie. En ik denk dat hij soms bijna niet gegeten zou hebben als Catherine Lassange, zoals die mevrouw heette, die bij hem zorgde, als die hem niet op een goede manier had duidelijk gemaakt dat hij toch elke dag wel iets moest eten en niet alleen mocht vasten. Dat hoort bij heiligen. Maar pastoor Wezeriel, die leerde hoe priesters ook samen een gemeenschap in geloof, en zeker in een stad als Parijs, kunnen vormen. En waar je dan vooral op moet letten en waarop je moet denken, waaraan je moet denken. Bovendien kwam ik hem een paar jaar daarna ook nog een keer tegen op een reis naar Auschwitz, naar Polen, waar hij in contact brak met verschillende heiligen. En dus ben ik later een paar keer in Parijs bij hem op bezoek geweest. En als je dan een inspirator, een schrijver van zo'n boek tegenkomt, dan ga je met extra veel interesse, ga je ook kijken, wat heeft die allemaal opgemerkt? Wat zag hij bij zo'n heilige? Mm-hmm. Die een hele gewone, vandaag zouden we zeggen, niet zo ontwikkelde persoon is, maar die wel een diepe overtuiging heeft. En ook laat zien dat een priester niet geleerd hoeft te zijn, maar dat hij vooral overtuigd moet zijn. En ook die mooie combinatie tussen echte geloofsovertuiging en tegelijkertijd ook sociale zorg voor de mensen die het niet zo goed hebben.
Ja.
Bovendien, iemand die laat werken dat de biecht niet is om mensen te veroordelen, maar uiteindelijk om je eigen zwakheid te ontdekken en die aan God duidelijk te maken, zodat je je openstelt voor het licht en de kracht van de Heilige Geest.
Mm-hmm.
Iemand met een zo heldere overtuiging. En vandaar dat ik nadien, keer of 4, 5, ik weet niet precies, maar in mijn priesterleven zo eens naar Ars ben gegaan. En bovendien ook nog steeds, om de 2 of 3 maanden geloof ik, een tijdschriftje ontvang, wat ze daar uitgeven over, want het is nog steeds een klein dorp, maar er is wel sinds enkele tientallen jaren, en daar heeft paus Johannes Paulus II zeker sterk aan meegewerkt, er is een internationaal seminarie met studenten uit Afrikaanse landen, maar ook uit verschillende Franse en andere bisdommen, die ook als een priestergemeenschap opgeleid worden. En het gebeurt een paar keer per jaar. Ik heb gezien dat het deze zomer ook gaat gebeuren, dat er een grote internationale priesterretraite, dus een bezinning, is in Ars, die dit jaar door de aartsbisschop van Marseille, die ook mee de huidige paus heeft gekozen, want sinds een paar jaar is dat een kardinaal, Aveline. Bovendien wordt hij de nieuwe voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie. En die geeft ergens in de zomer, ik meen nog in augustus, maar dat kan iedereen opzoeken, geeft hij een priesterretraite in Ars.
Mm-hmm.
Zoiets is een belangrijke ervaring, is mijn eigen wat ik heb meegemaakt. Want dan voel je, ik ben priester van een wereldkerk. Er zijn andere mensen, priester met andere gewoontes, andere kleuren, soms ook een beetje andere kleding. Maar ze staan allemaal rond het altaar in de concelebratie, in de Eucharistie, om dezelfde God te aanbidden. Om door Jezus geïnspireerd en geleid te worden. En om de kracht van dat geloof ook uit te dragen over de hele wereld. En juist in een plaats als Ars, en vandaar dat de vroegere pausen na 1925 hem ook hebben uitgeroepen tot de patroon van alle priesters en met name van alle pastoors. Daar ga je ontdekken wat het betekent om daarmee verbonden te zijn. En mijn ervaring persoonlijk is dat je inspireert en sterker maakt. Want in elk bisdom en in de katholieke kerk, overal altijd, is nu en dan een probleem of iets waar je denkt, oh, dat is niet mijn mening, daar voel ik eigenlijk niet voor. Maar als je de kans krijgt om een tijdje in een internationale gemeenschap priester te zijn, of in Parijs, ik mocht een aantal keren meewerken, in de basiliek van Sacré-Cœur daar, om biecht te roeren met mensen uit allerlei landen, dan word je zelf ook sterker. En dat laat de pastoor van Ars, denk ik, zien. Iets van de vreugde van het christen zijn, wat sommigen ook in Lourdes en natuurlijk nu in dit jaar heel veel mensen in Rome meemaken. Maar in Ars, in het klein, kun je dat zeker voor priesters, maar ook voor andere vrouwen en mannen, kun je dat heel uitdrukkelijk meemaken. En dat is een kostbaar iets.
Mm-hmm.
Ik denk persoonlijk dat de pastoor van Ars op een eigen tijdse manier van zo'n 150 jaar geleden, we zijn nu wat anders, laat zien wat het betekent geestelijk vaderschap. En dat is eigenlijk waar het bij de priester om gaat. Je mag jezelf inzetten, maar je krijgt ook altijd opnieuw heel veel vertrouwen van mensen terug. En dat maakt je ook rijker en sterker.
Ja.
De inleiding probeert om zijn persoon, en zelfs over het boek wat ik u net noem, want iemand zegt ik wil er wel eens een eigen tijdsboek over lezen. Het boek van Daniel Pezeril kunt u lezen als een, natuurlijk met devoties uit 50, 60 jaar geleden, maar kunt u lezen als eigen tijds, historisch verantwoord en tegelijkertijd met veel inspiratie.
Ja.
Het boek waar dit de inleiding van is, die ik mocht schrijven, omdat ze dat vroegen bij uitgeverij Bethsaida, geeft louter teksten van de pastoor van Ars. En zoals ik al net aangeef, de zegswijze, de manier van uitdrukken, die zouden wij nou niet doen. Dus alle dingen worden met name genoemd. Je bent geen goede persoon als je steelt. Je bent zelf slecht, want hij zegt zulke dingen recht voor zijn raap. Maar je gaat wel nadenken, hé, wat moet ik daar vandaag mee doen? En je gaat vooral ontdekken dat biechten, zonde erkennen en de Eucharistie ontdekken als de plaats waar God werkelijk aanwezig is, ook bij de uitstelling, dat dat het kostbare is van het katholieke geloof.
Oh, que le prêtre est grand, c'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu, de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu.
Pensez au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu.
À répondre aux besoins des âmes, le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Hoe belangrijk was de Eucharistie voor de heilige pastoor van Ars?
Voor hem was die het centrum van zijn leven. Het betekent met een groot gemak dat hij daarom ook geleerd heeft om, en dat doet, om neer te knielen. Bovendien is het interessant, het staat kort in die inleiding, dat een aantal gezinnen, voordat hij priester wordt, een aantal gezinnen, zoals zijn eigen gezin, waar hij uitkomt, hij komt uit een dorp, dus dichtbij Ars, mm-hmm. En is door zijn eigen pastoor van dat dorp, heeft hij in het begin lessen gehad. Die verzorgen dagelijks de Eucharistie, maar die mochten ze niet laten zien. Dus de mensen deden dat in het schemergebied, tussen aanhalingstekens. En de aanbidding van het Eucharistische. Eigenlijk moet ik zeggen met de pastoor van Ars, het Eucharistische offer. En de aanbidding van de aanwezigheid van Jezus Christus in brood en wijn, dat is voor de pastoor van Ars het heilige centrum van zijn priesterleven. En dat hoort er dus per se iedere dag bij, met een diepe overtuiging. En daar werd je ook stil van.
Ja.
Maar die stilte is uiteindelijk iets waarin God spreekt.
Mm-hmm.
Dat is kostbaar.
En als ik mij niet vergis, hij was zelf heel arm, hij leefde heel arm. Maar als het ging over de Eucharistie, het gebruik van de paramenten, van het heilig vaatwerk enzovoort, als ik me niet vergis, daar had hij grote zorg voor, hè?
Ja, Jan. En dat hoorde ook duidelijk bij een echtpriester in die tijd. Hij had grotere zorg, het is mooi wat u zegt, voor de paramenten dan voor zijn eigen toog.
Mm-hmm.
Want zijn eigen kleren, die waren, lees ik, ik heb hem niet ontmoet, hè? Maar ze waren voort heel slecht verzorgd. Die waren dun en bovendien heeft hij een aantal keren ook zijn dogma weggegeven aan een arme die langskwam, een bedelaar.
Hoe kwam hij dan aan dat geld? Want ik veronderstel dat hij ging bedelen of zo om de mogelijkheden te hebben om geholpen te worden. Hoe regelde hij dat?
Nou, ik heb dat niet recent nagelezen, maar er zijn een paar dingen. Als ik het goed heb, dan door de vele biechtelingen en de mensen die dus ook naar de mis kwamen, niet uit dat dorp, want dat dorp stelt niets voor, was heel klein, die gaven, collecten. En bovendien zijn er ook een paar rijke weldoeners geweest.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies meer, dat heb ik niet recent gelezen, maar er ligt ook een kasteel in de buurt en het gebeurde vaak in dit soort situaties, zeker in Frankrijk in die tijd, dat kasteelheren of vrouwen, dat die zo'n priester ook hielpen.
Ja.
En wat dat betreft, laat het boek van Pezeril, waar ik net bij stilstond en wat ik graag blijf onderstrepen, legt ook bepaalde accenten. Want deze Parijse priester Daniel Pezeril is ook nog de priester die in 1948 aan het sterfbed gestaan heeft van de Franse schrijver Georges Bernanos. En Georges Bernanos, sommige luisteraars zullen dat weten en misschien in de kast hebben staan, heeft een bekende roman geschreven, Dagboek van een dorpsbestoer.
Mm-hmm.
Dat is helemaal geen dagboek, maar het is echt een roman die in Frankrijk ook nog steeds, merk ik, tot mijn blijde verwondering gelezen wordt. Want dat gaat echt over wat je voelt als je zelf een zwakkeling bent, maar toch wilt geloven. Als je merkt dat je in zonde leeft, maar ook dat je God nodig hebt. En die dorpsbestoor waar Pezeril over schrijft, die is eigenlijk een mislukkeling. Die ervaart ook de dood. Heel uitdrukkelijk. En, dat is de aanleiding van uw vraag, die heeft ook aanvankelijk een groot conflict, zo wordt het gepresenteerd, met een kasteelvrouw en ook met de dochter daarvan die op de eerste communie voorbereidt. En juist, Georges Bernanos laat zien wat armoede en eenzaamheid en goddeloosheid betekent. En in die roman komt dat sterk naar voren. En Pezeril die slacht erin in zijn historisch verantwoord, ik blijf dat graag onderstrepen, boek over de pastoor van Ars, om juist die gevoelselementen van de priester heel sterk mm-hmm. in beeld te brengen.
Interessant, ja.
En daar zijn natuurlijk ook wat Franse eigenschappen, zeker, ik zal het toch maar voorzichtig zeggen, voor die tijd, ik noem één ding wat ik zelf meemaakte, want dat is van alle tijden. En in Nederland is het drugsgebruik nogal beroemd, maar in Frankrijk was en is de hoeveelheid drank tamelijk bekend.
Mm-hmm.
Dus heel veel Fransen toen drinken te veel, zijn dus vaak dronken. En dan weet je, dan heb ik geen greep meer op mijn eigen leven. Ook de priester in die roman maakt dat mee. Want uiteindelijk sterft die priester aan een maagkwal, omdat hij niet goed voedsel heeft, maar ook omdat ik ben niet thuis in medische zaken, maar het wordt allemaal keurig uitgelegd, omdat eigenlijk zijn maag verschrompeld is door te veel. Wij zouden het ook zeggen, zuipen. Maar dat hoort bij de cultuur voor een heleboel mensen. En een aantal van die dingen uit die roman, en ook de eenzaamheid die de priester voelt, die worden keurig geprojecteerd naar de pastoor van Ars, die dat natuurlijk ook meemaakte. Alleen die had geen tijd meer om eenzaam te zijn. Want als je om 2, 3 uur 's nachts moet opstaan, omdat er de mensen al in de rij staan om te biechten, ja, dan kun je niet meer veel slapen.
Nee.
Bovendien, ook dat kun je bij Pezeril allemaal zien, maar het speelt op de achtergrond mee. Sommige moeilijke ervaringen. God, echt de bron van de hoop, maar ook de duivel, die een tegenkracht is.
Ja.
Dat komt bij de pastoor van Ars allemaal naar voren. Dus er zijn mensen die komen op de pastorie en als ze binnen zijn, dan blijkt dat zijn bed schudt. Want de duivel kan hem niet met rust laten.
Mm-hmm.
Het is niet aan mij om je uit te leggen wat is daar precies van historisch waar. En er zijn natuurlijk allerlei verklaringen voor, ook psychologisch. Dat is niet mijn vak en daar ben ik niet in thuis. Maar het feit dat hij echt door de duivel wordt bekoord, letterlijk, die zwakheid meemaakt. Maar ook dat hij kan lezen in de zielen. Dus ineens aan mensen die twijfelen hun zonde opnoemt en het blijkt dat dat soms waar was. Dat hadden ze echt gedaan. Maar ze durven het niet zeggen, dan zegt hij het wel.
Ja.
Ja, dat betekent dat sommige innerlijke krachten sterk uitvergroot worden.
Mm-hmm.
Maar heiligen die dat meemaken, ik vind het mooi om het te vertellen, maar ik zou het zelf misschien toch niet zo graag meemaken. Niet dat mijn bed schudt, maar ook niet dat ik kan lezen in de zielen. Ik heb gisteren toevallig een paar jongeren biecht gehoord, want het was vanwege Pinksteren ook farmsel bij hen, dus er was gevraagd, mogen wij voor de biecht naar u toe komen, want u bent toch in de kathedraal om biecht te horen. Nou, die hadden allemaal keurig voorbereid en een paar die schreven nog op een briefje, maar de meeste die hebben voort op hun telefoon in een apart vakje staan, dat zijn de zonden die ik wil noemen. Maar dat bestond natuurlijk in die tijd niet. Ja, u voelt, ik lach daar wat om, want de tijd die mag veranderen. Maar ze kwamen wel allemaal ieder op hun manier met ervaringen. Nee, dat was eigenlijk toch niet goed. Wat ik in de klas heb gedaan,
ja,
of wat ik naar mijn ouders heb gedaan. En dat is echt zonde ervaring. Uh-huh. Want als je gelovig bent, dan voel je, dat raakt niet alleen mensen, maar dat heeft ook met God te maken. En de pastoor van Ars, in zijn tijd, met zijn woorden, maakte waar dat de mensen dat gingen ontdekken en eigenlijk gingen zien, hey, moeilijk, maar wel heel sterk.
Ja.
Dat maakt mij een beter mens. En daardoor werd het verlangen naar God. En dat past zowel bij het dagboek van een dorpsbestoor rond Bernanos als bij de bestoor van Ars. Dat verlangen naar God werd groter en sterker.
Seigneur, nous te bénissons.
Kunnen we nog even hebben over de inhoud van het boek zelf? Die 36 catecheses die aan bod komen, is daar een bepaalde thematiek in te vinden, een rode draad, of is het eerder willekeurig?
Ik denk dat het eigenlijk tamelijk willekeurig is, want dat staat ook ergens in de inleiding, niet van mij of in een voorwoordje, ik weet het niet. Ik geloof dat deze uitgave eerst ook nog in het Engels is verschenen en toen weer naar het Nederlands is gegaan. Ze hebben getracht, en dat vind ik heel goed gedaan, om er wat moderne Nederlands van te maken, zodat iedereen die welwillend is dat nu begrijpt.
Ja.
Want het woord, het taalgebruik, is natuurlijk voor ons ook aanduiding van bepaalde zonden, is voor ons wat minder voor de hand liggend. Ik zie hier voor me, en ik heb de inhoudsopgave, luiheid, gulzigheid. Het zijn woorden die ik in de preek toch maar niet gebruik. Maar het is van alle tijden natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar wij zijn wat verhullender of wat subtieler. Hier hebben ze gewoon een modern taalgebruik. En daar moet je wel doorheen kunnen kijken.
Ja.
Of ik zie over het laatste oordeel. Nou, ik heb die tekst nu niet nagelezen. Maar men ziet heel veel Bijbelse beelden over de hemel, over de hel, die ziet men heel letterlijk. En ik denk dat wij vandaag zeggen, natuurlijk heeft dat een betekenis. Maar hoe de hemel eruit ziet, of de hel, hoef ik als priester en als katholiek vandaag niet te weten. In ieder geval betekent de hemel bij God zijn, met Jezus Christus.
Ja.
Kijk naar verschillende heiligen. En hel moet op een of andere manier betekenen, ik leef in het duister. Ik ben niet met God meer verbonden.
Ja. Mm-hmm. Wat kan de heilige pastoor van Ars ons vandaag leren, denkt u?
Ik denk met name een zeer geïnspireerd, overtuigd geloof. Een beetje recht toe, recht aan. Niet te veel wel nuances, maar uiteindelijk een geloof in verbondenheid met de wereldkerk. En soms ook met bepaalde persoonlijke heiligen als voorbeeld. Er is in Ars nou nog te vinden een kapelletje door de pastoor van Ars bij de kerk gebouwd voor de heilige Philomena.
Mm-hmm.
Ik moet bekennen dat ik daar nooit van gehoord had voor ik van de pastoor van Ars hoorde. En Philomena schijnt een heilige uit de 3e of 4e eeuw, een martelares geweest te zijn. Zo had hij eigen voorkeuren. Nou, je hoeft daar geen voorkeur voor te hebben en historisch niet te weten. Maar hij laat wel zien dat de gemeenschap der heiligen en verbondenheid met bepaalde personen, dat is denk ik wat past bij christen zijn. Want iedere jongeren en ouderen, maar ik merk het aan sommige jongeren ook, als die bijvoorbeeld Thérésia van Lisieux lezen, die een dagboek heeft gemaakt over haar geloof, dan zeggen sommige meisjes van 15... Hey, dat voel ik ook, wat zij opschrijft.
Ja.
We dragen wel andere kleren en we gebruiken andere woorden. Maar wat zij over eenzaamheid schrijft en over Jezus, dat is eigenlijk wat mij ook diep beweegt.
Mm-hmm.
En dat soort ervaringen, dat kun je merken in de uitleg van de pastoor van Ars. En ook wat ik al een beetje noemde, dat hij dus ook ziet dat het voor de priester belangrijk is om ook sociale aandacht voor de mensen te hebben. En ook de jongeren in hun eigen taal, maar van die tijd, van onze tijd, niet flauw, niet infantiel, maar duidelijk overtuigend te inspireren.
Dat eenvoudige leven van de pastoor van Ars heeft er wel toe geleid dat het overgrote deel van dat dorp zich heeft bekeerd, hè?
Ja, en ik denk dat hij nog, en ook om ja, wat ze nu, wat ik al een beetje noemde, met zo'n seminarie en met een tijdschrift wat over de wereld gaat. En bijna alle priesters, denk ik, dat in hun vormingstijd, maar ook andere mensen, dat ze ja, zijn leven, bepaalde teksten, bepaalde stukken van zijn leven, en ook ja, dat inspireert, ook al is de omstandigheid anders. En wat natuurlijk heel interessant is, het was toen geen secularisatie en wel secularisatie. Dat je tegen de beweging van de maatschappij in moet leren uit te komen voor je geloof.
Mm-hmm.
Want dat is in zijn jeugd iets wat heel duidelijk groeit, wat ik toen straks noemde rond zo'n dienstweigering. Ja, iets daarvan, dat komen wij nu weer tegen op een andere manier. Ik sprak deze dagen nog met enkele van de jongeren van voor dat vormsel. En die zeggen, ja, maar op school in de klas kan ik niet eens zeggen dat ik nou op zaterdag voor Pinksteren het vormsel ga ontvangen. Want de meesten vinden dat maar gek. Maar ik heb wel een paar vrienden, en de ouderen ook vriendinnen, met wie ik dat geloof deel. En dat zijn belangrijke vrienden en vriendinnen. En zo geldt het ook trouwens voor de katholieke ouders. Die hebben ook anderen nodig die hen versterken.
Ja, ja.
En dat wezenlijke, dat laat de pastoor van Ars. En ook zijn mensen om, ook zo'n vrouw die hem bijvoorbeeld helpt op de pastorie. En die ik noem het maar, eerste Costco, dat weeshuis leidt. Die laten eigenlijk precies hetzelfde zien. Dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten en mogen. En dat dat vreugde geeft, mogen sterken in onze geloofsbeleving.
Zou u misschien nog iets kunnen vertellen, misschien nog twee zaken? De titel, Een zuivere ziel is als een mooie parel. Is dat een verwijzing naar een van de catecheses die te vinden zijn in het boek?
Ik meen van wel, maar ik moet bekennen dat ik het de laatste weken niet meer heb nagekeken. Maar het past wel in zijn taalgebruik. Want dat is een beeld wat iedereen begrijpt. Wij gebruiken nou veel ingewikkelde woorden. Woorden als transcendent, alles overstijgend en zo. Maar dat soort woord gebruikt en begrijpt geen gewoon mens. En een parel die spiegelt, dat begrijpt iedereen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het zo, ja, zo rechtstreeks met een eenvoudig taalgebruik. Beelden, geen theorieën, maar beelden, want een parel glimt. En ik voel, ik heb volgende week een mis met een groep meisjes die van een jongere groep zijn, bewust katholiek. Ik denk een jaar of 13, 14. En dan werkt zo'n beeld heel goed, want die vinden het allemaal belangrijk om er prettig uit te zien. Ik zeg het heel netjes. En dan mag iets glimmen. En dat is leuk.
Staat er iets in het boek over de heilige maagd Maria?
Hij is zelf uitermate overtuigd van de aanwezigheid van Maria en het belang van Maria. Maar Maria behoort voor hem uitdrukkelijk bij Jezus Christus. Maria en Jezus Christus is één. Dit interview, dit gesprek vindt plaats op tweede Pinksterdag, wat, zoals u weet, nu het feest is van Maria, moeder van de kerk.
Zeker. Mm-hmm.
Ja, en dat maakt eigenlijk duidelijk dat God in Christus zorgt voor de verlossing. Maar onze medewerking als mens, en die begint bij Maria, is onmisbaar. God werkt, menselijke medewerking. Zie Maria, die uitdrukkelijk zegt, mij geschieden naar uw woord, is ook een stukje van die verlossing. Want God geeft ons de vrijheid. En dat is eigenlijk, ja, een gezonde vanzelfsprekendheid die Maria uitstraalt. Bovendien is het zeker interessant dat de tijd waarin de pastoor van Ars sterft, 1859... is ook de tijd dat in Lourdes de verschijningen plaatsvinden en dat Lourdes dus langzamerhand begint op te komen. Er is altijd de aandacht voor Maria geweest. Dat sprak vanzelf in het geloof in die jaren. Maar nu is, u stelt de vraag terecht, nu is Maria voor velen een aparte devotie aan het worden. En dat is mooi, maar misschien ook een beetje lastig. Want uiteindelijk is Maria niet een devotie voor katholieken, maar ze hoort bij het verlossingsmysterie.
Mm-hmm.
Ze is een eenheid met Christus. En een echte goede Maria-devotie laat ons zien, wij mogen als mens meewerken met Jezus Christus om kind van God te zijn. En die kinderlijke overtuiging, mij geschieden naar uw woord, die van Maria, die is bij de pastoor van Ars iets vanzelfsprekends.
Monsieur Schreuder, ik dank u van ganser harte voor ons gesprek en om de mensen warm te maken om het boek ter hand te nemen, waar een zuivere ziel is als een mooie parel catechesis van de pastoor van Ars, verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida en waar u zelf het voorwoord hebt geschreven. We danken u van ganser harte en graag tot een volgende gelegenheid.
En het allerbeste met uw werk en uw radio.
Dank u wel, hoor, monseigneur. En graag tot de volgende keer, hè.
Tot genoegen.
Tot genoegen. Dag.
Welkom bij Radio Maria.
En zo heb ik dus ook nog het genoegen, dierbare luisteraars, om een tweede boek aan u voor te stellen, geschreven door Paus Franciscus Zaliger, namelijk Dilexit Nos, of Hij heeft ons lief gehad. En dat is natuurlijk de titel van zijn allerlaatste encycliek. De reden waarom we deze ook voorstellen aan u in de leeswijzer is dat de Nederlandse versie recent verschenen is, onder meer verkrijgbaar bij verschillende religieuze boekhandels, denk maar aan Carmelitana bijvoorbeeld. En we willen die heel graag even onder de aandacht brengen, omdat we ook in de komende afleveringen van De Kerk Spreekt deze encycliek zullen laten horen op Radio Maria. Het laatste dus van Paus Franciscus, gepubliceerd op 24 oktober 2024. En naar aanleiding daarvan zijn onze collega's van de Vaticaanse media in gesprek gegaan met eerwaarde heer Etienne Kern, de rector van het heiligdom van Paray-le-Monial. En dat is natuurlijk de bakermat van de devotie tot het heilig hart van Jezus. We overlopen enkele vragen bij wijze van smaakmaker, zeg maar, en hopen dat u dan ook op De Kerk Spreekt zult afstemmen om de encycliek te ontdekken en misschien zelfs ook hem aanschaft, in huis haalt. Zo kan u ook gewoon meevolgen op het moment dat hij wordt voorgelezen. Ze vroegen aan de rector wat zijn reactie was op de publicatie van de vierde encycliek van de paus over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus. Terwijl natuurlijk het jubeljaar van de 350ste verjaardag van de verschijningen van het Heilig Hart in Paray-le-Monial bezig was. En hij zei, ja, we verlangden naar de publicatie van een document, maar we verwachten het niet. En dat document is er inderdaad gekomen en het is een encycliek. En wat een encycliek. Wat een diepgang, wat een beroep op de hele traditie, op het leergezag, op de schrift, op de spirituele auteurs in hun uitgestrektheid. De schat die de paus door deze encycliek aan de gelovigen ter beschikking heeft gesteld, is een immense daad van genade voor ons, zegt hij. Destijds, zegt de journalist, waren de mystieke ervaringen van de heilige Maria Margaretha Alacoque het antwoord op het jansenistisch rigorisme dat uiteindelijk de oneindige barmhartigheid van God verkeerd had begrepen, zo zegt paus Franciscus. Maar vandaag, in welke context en waarom, denkt u, stelt de paus deze devotie opnieuw voor? De rector antwoordt: de onmiddellijke context van de verschijningen van het Heilig Hart 350 jaar geleden wordt gekenmerkt door rationalisme, dat ervoor zorgt dat God heel ver weg komt te staan. Van de eerste afstraffing die God geeft, hij die voor Voltaire die figuur is, gaan we over naar het jansenisme, naar een God die een onverbiddelijke, genadeloze rechter wordt, voor wie een onberispelijk moreel leven wordt geëist, een context die overweldigd wordt door angst voor God en de hel. De remedie is het Heilig Hart. En dit geldt niet alleen voor die historische periode. Het jansenisme is een virus dat worstelt om te sterven in ons geweten en in ons kerkelijk leven. Deze remedie is daarom relevanter dan ooit, omdat het ons er enerzijds aan herinnert dat God nabij is, dat hij ons heeft liefgehad met een menselijk hart, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, en anderzijds dat hij liefde is, dat hij van ons houdt en dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Wat we ook doen, hij bemint ons. En het is deze innerlijke omwenteling die maakt dat we liefde beantwoorden met liefde. Niet met een grote inspanning, niet als een morele verplichting die ons onderdrukt of een soort oplegging, maar als een omwenteling, een doorboring van het hart, waar we lief hebben omdat we geliefd zijn. Beminnen omdat we bemind zijn. En beetje bij beetje vindt er een transformatie plaats die van binnenuit komt. Een volgende vraag die werd gesteld was: de context waarin deze encycliek geplaatst is, zo zegt ook de paus, is die van een vloeibare samenleving, waarin we allemaal consumenten zijn, een samenleving die de tederheid van het hart vergeet. En de rector zegt ja. Je krijgt de indruk dat de boodschap van Père Le Monial vandaag de dag nog relevanter is dan toen. Wanneer de Heer spreekt over ondankbaarheid en onverschilligheid, heeft hij het misschien over onze tijd, die een tijd is van ondankbaarheid, van onverschilligheid tegenover God en dus tegenover onze broeders. De sociale band brokkelt af wanneer de Heer zijn hart toont, de zachtmoedig en nederig is, nodigt hij uit tot een soort sociaal wonder, een uitdrukking die paus Franciscus gebruikt in zijn encycliek, zodat deze ervaring die we van God hebben onze manier van handelen verandert. Het is één van de vele bijdragen van het document van de paus om te laten zien hoe een dergelijke devotie niet intimistisch is, maar juist diep motiverend in de transformatie van de samenleving en de verkondiging van het evangelie. En dan komt er nog een vraag waarin de journalist zegt: de paus benadrukt ook hoe belangrijk het is om terug te keren naar het Heilig Hart, om gewonde harten te herstellen en daarmee de schade die aan de wereld is toegebracht. En het antwoord luidt: inderdaad, er is zoveel lijden, zoveel pijn, zelfs binnen de kerk en in onze families. De paus doet een voorstel. Het antwoord van liefde op deze liefde die ons voorgaat en die Gods liefde voor ons is, kunnen we uitdrukken aan onze broeders. Het is daarom een voorstel dat gebaseerd is op de schrift, op Vincentius a Paolo en andere heiligen die ons vertellen dat we liefde uit liefde kunnen brengen door voor onze broeders en zusters te zorgen, te beginnen met de allerkleinste, zij die lijden. En de paus biedt iets dat onze spiritualiteit, onze aanbidding, onze innerlijkheid en onze uitstorting van liefde voor anderen, in mededogen, in sociaal engagement in naam van de kerk, grondig verenigt, omdat de Heere zich heeft vereenzelvigd met de zwaksten en met de kleinsten. Mensen moeten troost vinden in het hart van Jezus, rust vinden in het hart van Jezus, ervaren dat God troost, geneest, herstelt. Want het is God die herstelt. En wij zijn getuigen van deze herstelling en gaan deze herstellingsbeweging nederig aan, nemen onze plaats in en laten God met kracht en macht in ons hart werken. Dat is wat de Heer tegen de heilige Margaretha Maria zegt. Als je gelooft, zul je de kracht van mijn hart zien. Mensen die naar Paray-le-Monial komen om rust te vinden in het hart van Jezus, ervaren de zachtheid, de oneindige tederheid van God en tegelijkertijd zijn kracht van herschepping, troost en genoegdoening. En een laatste vraag die werd voorgelegd aan de rector was: wat kunnen wij zeggen over de overvloed aan vooral Franse figuren, intellectuelen en heiligen, die de paus in deze encycliek noemt? En hij zegt, dat is inderdaad een relevant gegeven in deze encycliek. De paus citeert veel spirituele auteurs, vooral Franse. De heilige Franciscus van Sales, de heilige Margaretha Maria, de heilige Claude La Colombière, de heilige Charles de Foucault, de heilige Therese van het Kind Jezus, de heilige Vincentius a Paolo, de jezuïet Michel de Certeau. En het is bijna een provocatie voor ons Fransen. Frankrijk, wat heb je gedaan met het hart van Jezus? Want deze devotie is ons op een speciale manier toevertrouwd. Het is een genade, niet als grootspraak, maar als verantwoordelijkheid. We moeten ons misschien opnieuw toe-eigenen wat we een beetje vergeten zijn. Vandaag is het alsof paus Franciscus de put heropent die de afgelopen decennia enigszins was dichtgeslipt en nu is de bron terug vrij. Kom en drink uit de levende bronnen. Daar ligt een schat die we als kerk nodig hebben, want de wereld moet branden en dit document is vuur, want het spreekt over het vuur van het hart van Jezus. Aldus de rector van het heiligdom van Paray-le-Monial. Gewoon om u een indruk te geven van iemand die de encycliek grondig heeft gelezen en die natuurlijk ook zeer vertrouwd is met de devotie tot het heilig hart van Jezus. Rector over het heiligdom waar deze devotie zulke belangrijke dimensie heeft gekregen, ook zeker voor de kerk in Frankrijk, maar voor een ieder van ons. En dat is ook hetgene wat de paus onder de aandacht wil brengen door die laatste encycliek, Dilexit Nos, die we op deze wijze aan u mochten voorstellen, zij het zeer kort en sumier. Een volledige voorlezing van deze encycliek zal u dus horen tijdens het programma De Kerk Spreekt. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Leeswijzer. Een volgende keer zijn we er opnieuw en stellen we graag nieuwe boeken aan u voor. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.